Wij gaan de twee schriftgedeelten lezen die in uw programma staan. En wel allereerst uit Leviticus 23. Dat gaat dan wel over de tweede hoogtijdag waar we het vanavond over willen hebben. De dag van het bazuingeschal. Leviticus 23, vers 23. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. En dan maken we een grote sprong naar Zacharia 8. Dan zijn we dus aangeland na de Babylonische ballingschap in de profetie van Zacharia die dit schrijft. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Tot zover lezen we uit het woord van God. Wij gaan het vanavond hebben over twee hoogtijdagen die niet in de Bijbel voorkomen. Dat wil zeggen, we vinden nergens de instelling van die negende van de maand af. Dat is historisch zo gegroeid. Maar het zou wel kunnen zijn dat Zacharia 8 daar mede op zin speelt. Dat gaan we zo zien. En ten tweede gaan we het hebben over het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah. Maar dat is een dag die in de Bijbel nooit als nieuwjaarsdag wordt aangekondigd. Dat is een latere uitvinding die eigenlijk samenhangt met het feit dat er ook nog die andere, die burgerlijke kalender is, waarin de zevende maand de eerste maand is. En de eerste dag van de eerste maand, ja, dat is nieuwjaarsdag. Maar in Leviticus 23 is het de eerste dag van de zevende maand. Nergens in de Bijbel, maar ook niet in de oudste geschriften wordt dit een nieuwjaarsdag genoemd. Dat is pas veel later gekomen. Ik zeg dat wel eens met een knipoog tegen Messias-beleidende Joden, die zich in dat opzicht ook bij de Joodse traditie hebben aangepast. Want het hele Jodendom viert het als nieuwjaarsdag. Maar in de Bijbel gebeurt dat nergens. Het is de eerste dag van de zevende maand. En het bijzondere van die tekst in Zacharia 8 is dat daar maar liefst over vierderlei vasten wordt gesproken. En dat vasten, dat wijst altijd of op iets ernstigs dat gebeurd is, of op de noodzaak van verootmoediging. Dat zal worden tot blijde feestdagen, hebben we gelezen. Dat is heel bijzonder. Nou begin ik even met die zevende maand, want daar gaan we het verder ook vanavond en ook de komende avonden verder over hebben. De maand Tishri. En dat is die in de zevende maand, dat begint dus met zogenaamd nieuwjaar, maar op de derde van die maand is ook een vaste dag en dat is ter herinnering aan de moord op Gedalia. Daar hebt u op de zondagschool vast niet over gehoord. En dat staat ook niet in de kinderbijbel, maar het staat wel in de Bijbel, met name in het boek Jeremia. In die moeilijke periode, in die laatste fase van Israël, als de Babyloniërs al Israël Jeruzalem belegerd hebben, dan is daar nog dat optreden van Gedalia die vermoord wordt. Ga ik verder niet over uitweiden. Er wordt hier gesproken over een vaste in de tiende maand, de maand Teveet. Op de tiende van de tiende maand begon de belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Er zijn verschillende van die momenten uit die belegering die tot vaste dagen zijn geworden. En dit is er één van, het begin van de belegering. Dan gaan we naar de vierde maand, de maand Tammuz. Op de negende van die maand heeft Nebukadnezar of zijn leger een bres geschoten in de muren van Jeruzalem. En daarmee was eigenlijk het begin van de inname van de stad begonnen. Ik verwarde even die twee data, want later, in het jaar 70, is Jeruzalem natuurlijk weer belegerd door de Romeinen. En toen is weer de tempel in brand gestoken en trouwens de hele stad. En toen was dat ook in de maand Tammuz, maar op de 17e. Dus op die 9e van de maand af, waar ik zo verder over ga praten, worden eigenlijk twee gebeurtenissen herdacht. De twee verwoestingen van de tempel. In het jaar 586 voor Christus en in het jaar 70 na Christus. Daar zat dus al 6,5 eeuw tussen. Maar beide zijn grote dramatische rampen geweest in de geschiedenis van Israël. De tempel is het hart van Israël. Ik las ooit een keer een Joodse commentaar op het boek Job van Margarethe Soesman, wat heel veel indruk op mij maakt. En zij vergeleek dat lijden van Job met het lijden van Israël, helemaal terecht. En zij schrijft dan in eerste instantie wordt alles van Job afgenomen. Maar zijn lichaam is nog onaangetast. Als alles van Israël en Juda afgenomen is, alleen de tempel is nog over, dan is er altijd nog hoop. Dan is het ergste nog niet gebeurd. Maar dan komt de duivel opnieuw en dan krijgt hij de toestemming ook de gezondheid van Job aan te tasten. En dan blijft er eigenlijk niets van hem over. Dan wordt hij zelf gekwetst. En dat is, schrijft zij, het moment dat de tempel wordt verwoest. Israël zonder tempel is niets. Nou, voor degenen onder u die met de vervangingstheologie zijn groot geworden, en dat zijn er meer dan u denkt, dan moet ik dat altijd weer even benadrukken. Want dat zijn de lieve mensen die denken dat de wet is opgeheven en de offerdienst is opgeheven en ik weet allemaal niet wat nog meer opgeheven is. Het is vervuld in Christus, dat is heel wat anders dan opgeheven. Er is niets aan de Torah opgeheven. En vandaar dat je het geweldige verlangen ziet bij orthodoxe Joden, maar ook bij Messias beleidende Joden, naar die tempel. Ik weet dat van Messias blijdende Joden in Israël, hoe ze daar naar uitkijken. Ik heb het niet over de Hebreeuwse christenen. Dat zijn Joden die bekeerd zijn tot het katholicisme of tot het lutheranisme of tot het calvinisme en zich volledig daar hebben aangesloten en eigenlijk hun Joodse identiteit hebben opgegeven en daarin zijn opgegaan. Allemaal best, maar over die mensen heb ik het niet. Je moet een groot verschil maken tussen Hebreeuwse christenen en Messias blijdende Joden. Messias blijdende Joden leven als Joden en denken als Joden en voelen als Joden, met het grote verschil dat zij de Messias hebben leren kennen in de persoon van Jezus. Dus dat is een enorm verschil. En die verlangen net zo naar die tempel. Zoals dat uiteindelijk ook als de Messias eenmaal teruggekomen is weer zal gebeuren. Dan zal die tempel herbouwd worden zoals we dat uitvoerig vinden in Ezekiel 40 tot 44. Maar je vindt het bijvoorbeeld ook in Zacharia 6 in ditzelfde boek. Zacharia 6, als de Messias komt, dan zal hij de tempel bouwen. Dat is altijd zo ontzettend belangrijk voor Israël. Kijk, toen ze terugkwamen uit Babel, was dat het eerste wat ze deden voordat ze aan hun eigen huizen dachten, hadden ze alweer de fundamenten, het altaar herbouwd en de fundamenten van de tempel herbouwd. Dat ze dat in het jaar 48 niet hebben gedaan, was omdat daar twee islamitische heiligdommen staan. Ik heb meermalen verkondigd, wat ik nou iets voorzichtiger zou zeggen, verkondigd dat Lucas 21 in zekere zin in vervulling is gegaan in 1967, namelijk Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden en daarna zal de Messias komen. En ik zei nou, in feite is Jeruzalem niet meer vertreden door de heidenen sinds 1967. Sinds dat Oud-Jeruzalem veroverd is en weer de Joodse hand is gekomen. Totdat iemand mij erop attent maakte. Zolang daar die twee heidense heiligdommen staan op dat tempelplein, is Jeruzalem nog steeds ten diepste, want ten diepste dat betekent, dat heeft te maken met wat er op dat tempelplein is, ten diepste in heidense handen. Anders zou die tempel allang herbouwd zijn. Heel veel Joden hebben er helemaal geen zin in die tempel, omdat ze of seculier zijn, of omdat ze geen risico's willen van een oorlog of wat dan ook. Maar heel velen denken aan niets anders en ze zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de herbouw van die tempel. Ik ben één keer Nou, laat ik daar nog even mee wachten. Want ik weet niet zeker of ik dit... Nee, want we hebben hier nog de vijfde maand. In de opsomming van Zacharia vinden we daar die vierde, vijfde, zevende en tiende maand. Ik heb die volgorde wat veranderd, want dat is de historische volgorde. De vijfde maand, dat is de maand Av. En op de tiende van die maand, dus niet de negende, maar op de tiende in 586 voor Christus werd de eerste tempel verwoest. Dat was de dag dus dat de stad niet alleen ingenomen was, maar dat het de brand gezet werd in de tempel. Tegenwoordig wordt die vaste dag op de negende van de maand Av gehouden, want dat is de dag waarop de tweede tempel door de Romeinen werd verwoest. Maar nogmaals, op die negende, het scheelt maar één dag, op die negende van de maand Av herdenkt men die beide verwoestingen. Herdenkt men dat het hart uit het Jodendom is gerukt. Er is een groot verschil met de Rosh Hashanah en ook met Yom Kippur. Dat zijn ernstige dagen. Dit is een droeve dag, de negende van de maand Av. Er is een groot verschil tussen ernstig en droevig. Als je je verootmoedigt over je zonde, dan kan daar ook wel droefheid aan te pas komen. Maar de accent ligt toch veel meer op het berouw hebben. Maar de negende van de maand Av is de droevigste dag in het hele Joodse jaar. Ik heb het eenmaal meegemaakt in Jeruzalem, dan is het tempelplein vol vrome Joden. En ik heb daar letterlijk gezien hoe Joden huilen over het teloorgaan van die twee tempels. Daar zit iets mysterieus in, zou je bijna kunnen zeggen. Hoe kan iemand nou huilen over het teloorgaan van een gebouw van bijna 20 eeuwen geleden? En het andere 26 eeuwen geleden. Ja, dan moet je dus proberen je in te denken wat ik nu tegen u probeer te zeggen. Dat het hart uit het lijf gerukt is. Wij staan daarbij als de vrienden van Job. Die zeven dagen niet zeiden, daarna gingen ze praten, ging het ook helemaal mis. Soms moet je gewoon maar je mond houden. Maar die eerste zeven dagen van dat ziekenbezoek waren ze stil. Want ze zagen hoe hij leed. Als je dat op die dag meemaakt en je probeert je daar enigszins in te verplaatsen, dan begrijp je waarom het de droevigste dag van het jaar is. Het is een dag van verlies. Zoals iemand als droevigste dag van het jaar de dag kent waarop zijn partner is overleden. Of een kind van je is overleden. Dat is de droevigste dag van het jaar en dat komt elk jaar terug. Dat is wat anders dan die ernstigste dag, waar we het er straks over gaan hebben. En ook de volgende keer bij Yom Kippur, Grote Verzoendag. Dat is de dag van verootmoediging. Natuurlijk is er een verband, want waarom zijn die tempels verloren gegaan? Door de zonde van het volk, dus er is wel een verband. Maar het nadruk ligt hier toch op dat verdriet. En de negende van de maand Av, dat is de dag waarop de tempel van Jeruzalem verwoest is. De treurigste, de somberste van de hele Joodse kalender. En zoals gezegd, je vindt hem niet rechtstreeks in de Bijbel terug, behalve dan in Zacharia. Die heenwijzing naar de vijfde maand lijkt hier duidelijk op te wijzen. Daar komt nog bij, er zijn nog meer van die droeve dagen. Even een tussenzin. Het is een beetje als met de negende van de maand november in Duitsland. Daar zijn een aantal ook heel droeve dingen die vooral met het Jodendom samenhangen gebeurd op die negende van de maand november. Zoals bijvoorbeeld de Kristallnacht, heel goed. Maar nog een paar dingen, ook bijvoorbeeld de val van de muur, gek genoeg. Tegendeel. Dus het is heel wonderlijk soms hoe dingen samenvallen op een en dezelfde datum. En dat is hier eigenlijk ook zo. Want in het jaar 135 na Christus was er de opstand van Bar Kokhba. Die als Messias vereerd werd door de volgelingen, zelfs door Rabbi Akiva. Dat is de grootste dwaling, vergissing van zijn leven geweest. En, want die hele opstand is neergeslagen. Maar dat is ook gebeurd. Op deze dag, die negende van de maand Av, toen kwam er aan die opstand een einde. Waarom was het zo belangrijk? Omdat vanaf die dag geen Jood meer de stad Jeruzalem mocht betreden. Tussen het jaar 70 en het jaar 135 werden ze nog getolereerd, maar daarna moesten ze voor altijd verdwijnen. En wat ook heel frappant is, in 1492, weet u, zijn alle Joden uit Spanje verdreven. Het was niet helemaal de bedoeling. Men hoopte dat ze zich allemaal zouden laten dopen tot christen. Maar dat wilden ze niet op een klein gedeelte na. En zo zijn er massa's, zeker 100.000 Joden uit Spanje verdreven. Die aan het zwerven zijn geraakt en vele van hen zijn omgekomen. Sommige van hen zijn liefderijk opgenomen, maar de meesten niet. En dat was ook rond diezelfde tijd. Dus er vallen heel wat rampen in de geschiedenis van Israël te herdenken op diezelfde dag. De 9e van de maand af. Dat is ergens in augustus meestal. Orthodoxe Joden beginnen vaak al op de 1e van de maand af. Die eerste 9 dagen, dat zijn dan al droeve dagen. Dagen zonder vlees, zonder wijn, waarin je het wassen van je lichaam tot een minimum beperkt. En in die periode valt natuurlijk ook altijd een sabbat, soms zelfs 2. De zwarte sabbat heet die. Het is een dag van nationale rouw. Beetje zoals wanneer wij op 4, dat komt er een beetje in de buurt, op 4 mei de dodenherdenking hebben. Maar dit gaat eigenlijk nog dieper. Een nationale rouw. We zijn de tempel kwijt. Zeker, dat was om onze zonde, maar we zijn hem dan toch maar kwijt. Dat is heel frappant in Jeremia 7. Daar predikt Jeremia dat als het volk zich niet bekeert, ze zelfs hun tempel zouden kwijt kunnen raken. En dan is het volk stom verbaasd en verontwaardigd. Hoe kan Jeremia nou denken dat God ooit zou toelaten dat er iets met die tempel gebeurde? Want dan staat er zo frappant dat ze zeggen, des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel is hier. Met andere woorden, God zal nooit toelaten dat er iets met zijn huis gebeurt. En het is toch gebeurd. Het is toch gebeurd. Je moet het meegemaakt hebben om iets te begrijpen, misschien van die droefheid, ik weet het niet, maar ik hoop dat ik het ook een beetje overgedragen heb. Daarna gaat het beter. Want dan is het 7 sabbatten lang, vanaf die 9e van de maand af. Er zit nog de hele maand Elul tussen, tot aan Rosh Hashanah, de 1e van de 7e maand. En 7 sabbatten, en dat is mooi, dat zijn de 7 weken van troost. En dan leest men uit het tweede deel van het boek Jesaja. Degene die de lezing in 3 bergen volgen, daar zijn we druk bezig met die hoofdstukken. En die worden dan gelezen. En men noemt die eerste sabbat de Shabbat Nachamu. Want zo begint Jesaja 40. Nachamu, Nachamu, Ami, troost, troost mijn volk. Alsof de rabbijnen zeiden, kom, na de 9e van de maand af. We blijven niet bij de pakken neerzitten. We luisteren naar de woorden van God. Want wat gebeurt er in het tweede deel van het boek Jesaja? Daar zegt de Heere God, jullie moeten nu uit Babel komen. En jullie moeten terugkeren naar het land. En jullie moeten weten, jullie ellende is voorbij. Er breekt weer nieuwe hoop door. En dat is natuurlijk toen in vervulling gegaan, na de Babylonische ballingschap. Maar het gaat in onze tijd ook weer in vervulling. En het zal vooral in vervulling gaan als de Messias zal terugkeren. Vandaar die 7 weken van troost, die tegelijkertijd langzaam je voorbereiden zijn op Rosh Hashanah, dat eigenlijk dus niet zo moet noemen, op die gedenkdag van bazuingeschal, zoals het in Leviticus heet. Nu weet u dat we het ook willen hebben over de Bijbelboeken, maar ik wil daar kort over zijn, want we hebben 2 van die hoogtijdagen te bespreken, het boek Klaagliederen. En eigenlijk spreekt dat boek ook voor zichzelf. Het boek is 1 en al weeklacht naar aanleiding van de val van Jeruzalem, Sion genoemd, poëtische taal, maar vooral ook de val van de tempel. Een enkele keer is Sion zelf aan het woord, de stad spreekt dan zelf. Heel vaak spreekt de profeet, Jeremia, over de ellende van de stad. En in Klaagliederen 5, in het laatste hoofdstuk, daar spreken de getrouwen in Israël, dat past eigenlijk ook het meeste bij de 9e van de maand af. Maar de orthodoxe Joden die willen leven bij God en zijn woord, die gevoelens van Klaagliederen 5 tot hun eigen gevoelens kunnen maken. U snapt al, dat boek Klaagliederen wordt dus ook op die dag in zijn geheel gelezen. Maar het meest bijzondere is eigenlijk Klaagliederen 3. Dat is, want daar heeft de profeet het niet over de ellende van de stad, maar over zijn eigen ellende. De profeet spreekt daar over de ellende die hij moet ondervinden, terwijl hij eigenlijk niet zoveel deel heeft aan de schuld van het volk. Dat zijn de getrouwen in Israël. Die moeten altijd lijden met de kwade. Als het oordeel van God komt over het volk als geheel, dan moeten de getrouwen, de tzadikim, de rechtvaardigen in Israël, meelijden. Die worden ook weggevoerd in ballingschap. Die moeten ook de gevolgen dragen van al dat verschrikkelijke. En dan zie je, Klaagliederen 3, aan de ene kant dat men erkent, ja, dit komt over ons vanwege de zonde van het volk. Maar de getrouwen in Israël zeggen, Heere God, wij hebben daar geen deel aan. Kijk nou uit dat je dat niet afdoet met goedkope uitspraken als, ja, maar we zijn toch allemaal zondaren. Nou, daar gaat het even niet over. Dat is precies ook de houding van Job, maar daar wil ik ook niet over uitweiden, want anders komen we te ver. Maar in Job zie je dat ook. Job zegt tegenover zijn vrienden, ik ben onschuldig. Dat wil niet zeggen dat hij een mens is die nog nooit een fout in zijn leven gemaakt heeft. Integendeel, aan het eind moet hij, als hij met God geconfronteerd wordt, zelfs boete doen in stof en as. Maar als zijn vrienden willen beschuldigen van verschrikkelijke dingen die hij gedaan zou hebben, dan pleit hij op zijn onschuld. Hij lijdt onschuldig. En dat geldt ook voor de getrouwen in Israël. De goede lijden met de kwaad. Psalm 44 is daar een treffend voorbeeld van. Waar ze ook roepen, waarom moeten wij dit allemaal ondergaan? Waarom moeten de Daniëls en de Ezekiëls en zoveel andere getrouwen, die ook mee in ballingschap moesten trekken, maar die part nog deel hadden aan de zonde van het volk, waarom moesten die ook allemaal dat ondervinden? En dat is het bijzondere getuigenis van Jeremia, van Klaagliederen 3, wat ook mede zo treffend is, omdat je daar eigenlijk ook de geest van Christus hoort spreken, die zich één maakt met dat getrouwe deel van het volk dat moet lijden, terwijl ze eigenlijk persoonlijk onschuldig zijn. Ze zijn niet zondeloos, maar ze zijn wel schuldeloos, als u begrijpt wat ik bedoel. En als u het niet begrijpt, niemand is zondeloos. Maar het kan wel zo zijn dat als er een ram komt vanwege de schuld van het volk, dat de getrouwen kunnen zeggen, wij hebben aan deze schuld geen deel. Wij hebben geen afgoden gediend en al die andere dingen meer. Dat is het boek Klaagliederen. Ik moet het maar kort houden. Want ik wil met u mee naar die 7e maand. Zullen we vanaf nu vergeten dat het nieuwjaarsdag is? Want nieuwjaar is de eerste dag van de eerste maand. En dat hebben we al vaker gezien, die spanning blijft in Israël bestaan. Dat je die twee kalenders naast elkaar hebt. In de Leviticus, maar dat begint eigenlijk al in Exodus 12, daar zegt de Heere, voortaan is de lentemaand, ik zeg het nou met mijn woorden, de lentemaand de eerste maand. Nou, als dat zo is, dan is de herfstmaand de 7e maand. 6 maanden later. Maar de oude kalender was dat het nieuwe jaar begint in de 7e maand, die dus eigenlijk de eerste maand was. De herfstmaand. En ja, dan is de eerste dag, zoals gezegd, Rosh Hashanah. Dus ondanks dat God die kalender veranderd heeft, bleef die andere kalender toch altijd op de achtergrond meespelen. En je moet dus altijd goed uitkijken, waar gaat het over? Van welke kalender wordt uitgegaan? Nou, de rabbijnen weten natuurlijk heel goed dat de lentemaand voortaan de eerste maand is, maar toch, de eerste dag van de 7e maand, die heeft een bijzondere plek. Nou ja, die 7e maand is sowieso een heel bijzondere maand. Philo, ik weet niet of u wel eens van Philo gehoord heeft. Dat was een zeer geleerde Jood in de eerste eeuw in Alexandrië. Veel geschriften nagelaten. En die noemde deze maand de Hieromania. Hij sprak Grieks in Alexandrië. En Hieromania betekent de heilige maand. Zoals de Sabbat, de Shabbat, de 7e dag en daarmee een heilige dag is, zo is Tishri de 7e maand en daarmee ook een heilige maand. En het zit ook vol feesten. Het begint met het eerste dag, de dag van het bazuingeschal. Eigenlijk zijn er twee dagen door de traditie, zijn er twee dagen geworden, gedeeltelijk omdat het zo moeilijk vast te stellen is wanneer nou het nieuwe jaar exact begint. En dan krijg je daar die eerste 9 dagen, de Yamim Noraim, dat zijn de ontzagwekkende dagen. 9 dagen van bezinning, van verootmoediging, van bekering. Nadenken over wie ben ik en hoe heb ik het ervan afgebracht, hoe sta ik tegenover de Heere God. En dan de 10e van die dag, waar we het de volgende keer over hopen te hebben, Yom HaKippurim, oftewel kortweg Yom Kippur, grote verzoendag. En als die geweest is, dan heb je nog net 5 dagen om snel je loofhut in elkaar te timmeren. Want op de 15e begint Sukkot, het loofhuttenfeest. En als dat afgelopen is, is er nog een extra dag, Shemini Atzeret, de 8e dag van dat feest. En als je die gehad hebt, is er zelfs nog een 9e dag. Simchat Torah, vreugde der wet. Dus het is 1 grote feestmaand. En echt feesten, want dat, zeker het loofhuttenfeest is het grootste van alle feesten. Maar het begint met de bezinning. Ik mag dit er wel even tussendoor zeggen. Ik kreeg van de week, begin van de week, een vraag. Wat ik van de 40 dagen vaste tijd vond. Nou, heel kort. Ik zei, het was eigenlijk een goed idee. 40 dagen je voorbereiden op het lijden en sterven van Christus. Goed idee. En toen zeiden de mensen, laten we dan voor die 40 dagen van vasten nog even de bloemetjes buiten zetten. Dat werd het carnaval. En wat zie je nu? Dat al die mensen die carnaval vieren, bijna allemaal niks geven om die 40 dagen vastentijd. En dat de mensen die vandaag nog steeds ernst maken met die 40 dagen vastentijd, die doen niet mee aan het carnaval. En dat is, zo anders bij God. Die 15e van de maand als het loofhuttenfeest begint, dat is het feest in de Bijbel. Dat is hele oogst binnen, maar het begint met 9 dagen verootmoediging. Die uitlopen op de 10e van de maand, Yom Kippur. En dat is het bijzondere. Ik heb u al gezegd, die 9e... Die term Rosh Hashanah, even uitleggen, Rosh Hashanah, Rosh betekent hoofd, in dit geval begin. Dat wat het eerste komt, Shana betekent jaar, dus het is het begin van het jaar letterlijk. Nou, iedereen noemt het zo, dus we houden toch maar die titel vast, want hij is moeilijk te vermijden. Maar eigenlijk is het dus de 7e maand, zeker in Leviticus 23. En dan begint dat met die tijd van verootmoediging en belijdenis. Ik heb er meermalen over gepreekt, ook onder Messias-beleidende Joden. En dan deden we soms wat de Joden ook doen. Heel veel Joden gaan dan op zoek naar een stromend water in de buurt, een rivier als het even kan. En dan schrijft men zijn zonde op een briefje. Nou, soms is het wel een hele brief. En dat wordt dan verfrommeld en in het water gegooid. Een symbolische handeling die herinnert aan Micha 7, waar we lezen dat de Heere God al onze zonden in de diepten van de zee heeft geworpen. Misschien dat het in onze christelijke gemeenten en kerken ook wel eens een goed idee zou zijn. Laten we ons eens bezinnen. Wat komt daar concreet uit die bezinning? Schrijf dat nou eens op. En dan gaan we daarmee naar het kruis. Of hoe je het ook zeggen wil. Maar in elk geval, een symbolische handeling die uitdrukt, God heeft dat alles weggedaan. Waarbij we bedenken dat dat wegdoen gebaseerd is op wat er gebeurt op Yom Kippur. Want ook in het Oude Testament doet God nooit zomaar de zonde weg. Hij heeft daar een fundament voor nodig. En dat fundament heeft hij gevonden op Grote Verzoendag. Dat bedenken we natuurlijk. Er is ook een mooie traditie die zegt dat op die eerste dagen van het jaar God het grote boek des levens opslaat. En daar wordt in opgeschreven hoe het met jou en met mij afloopt. Vandaar die bezinning. God kijkt naar ons. Wat ben ik eigenlijk voor een mens? Als wij het maar Nieuw Testamentisch uitdrukken, ben ik eigenlijk een goed christen? Of ben ik zo'n evangelisch iemand die zegt, nou ja, ik geloof in de Heer Jezus, alles komt wel goed, ik ga naar de hemel, dus waar maak ik me verder druk over? Ben ik een goed christen? En dan kun je natuurlijk wel weer zeggen, ja, maar we zijn zondaren en we verzondigen heel veel. Maar dat kan ook een dooddoener worden. Want je hebt goede christenen En je hebt minder goede christenen. En je hebt ook heel goede christenen. Terwijl ze toch allemaal van nature zondaren zijn. Dus dat verschil moet je maken. De Heere God maakt het. Daarom weten wij dat we zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daar zal aan het licht gebracht worden alles wat we in dit lichaam gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Dat lees je in Romeinen 14, je leest in 2 Korinthe 5. En daar gaat het over alle mensen, inclusief de geloven. Een keer moet ons hele leven tegen het licht gehouden worden door de Heere God. En voor een Jood is dat zo'n bijzonder moment aan het begin van het jaar. Ja, zeggen wij dan maar weer, maar het is eigenlijk dus de zevende maand. Die periode van bezinning, waarin de Heer opschrijft, en dat wordt dus elk jaar hernieuwd, waar je staat voor de Heere God. Wat ben je voor een mens? Kijk, in de Bijbel uiteindelijk zijn er alleen maar tzadikim en rishaim. Rechtvaardigen en goddelozen. We hebben de neiging om de mensheid in te delen, mensen die wel geloven in Jezus en niet geloven in Jezus. En dat is ook heel erg belangrijk. Maar ook in het Nieuwe Testament. Als het gaat om de beoordeling van mensen, dan lezen we, worden geoordeeld naar hun werken. Dat is niet alleen oer-oud testamentisch, maar ook oer-nieuw testamentisch. Daar gaat het ook over voor de rechterstoel van Christus. En dat betekent niet alleen maar wat heb je geloofd, maar wat voor vruchten heeft dat geloof gedragen. Daarom zegt Jacobus, als dat geloof geen vrucht draagt, is het dood en waardeloos en zinloos. Dan is het geen geloof. Ja, dat is heel belangrijk. Bij de Yamim Noraim denk je dus niet alleen maar aan jezelf en aan je zondigheid. Je denkt er ook aan dat de Heere God dat alles waarneemt. En daar zijn oordeel over geeft. Maar ook, dat is ook het mooie van elk jaar, dat je elk jaar een nieuw begin mag maken. Je mag je zonde weer werpen in de diepte van die rivier. Of als je bij de zee woont, dan letterlijk in de zee. Dan gaat het ten onder en dan is het weg. Dat is de geweldige belofte. De belofte van vergeving en reiniging. En zeggen wij er dan bij op grond van het offer van Yom Kippur. Dat is het offer van Christus zelf. Nou, er is natuurlijk ook in die periode van 9 dagen weer minstens 1 Shabbat. En dat is de Shabbat Shuvah. Shuv is het Hebreeuwse werkwoord voor omkeren of zich bekeren. Hetzelfde woord. Bekering is je omkeren naar God. Dus de Shuva of de Teshuva, dat betekent het omkeren naar God toe. Als je uit Babel terugkomt, dan is dat hetzelfde werkwoord. Je keert terug uit Babel en je gaat terug naar de stad van God. Maar dat is alleen maar echt als het gepaard gaat met innerlijke verandering. Dus het is een terugkeer naar Jeruzalem en een terugkeer tot de Here. En dat is juist een van de problemen met het hele huidige Israël. Dat zoveel wel teruggekeerd zijn naar het beloofde land, maar lang niet allemaal teruggekeerd tot de Here. Wel een steeds groter aantal, mag ik zeggen. Maar toch, dat verschil is er nog wel. Maar dat gaat veranderen. Daar is de Heere God al lang mee bezig. Wat ook bijzonder is, ik heb u dat al even aangegeven. Ik had het over die maand Elul, die tussen de maand Af en de maand Tishri in zit. En heel veel orthodoxe Joden beginnen dus eigenlijk al met hun geestelijke voorbereiding vanaf die eerste van de maand Elul. En als je dan doorgaat tot Yom Kippur, is het exact 40 dagen. En dat hangt samen met een overlevering. Mozes is bij de Heere God geweest op de berg Sinai, eerst 40 dagen. En toen is hij voor de tweede keer, nadat hij de eerste keer had hij de 2 stenen tafelen verbroken. En dan gaat hij opnieuw. Om die 2e stenen tafelen van de Heere God te krijgen. En de Joden hebben dat uitgerekend. Mag je dan je vraagtekens bij plaatsen of dat nou allemaal klopt. Maar het is in ieder geval een hele oude traditie dat hij op de eerste van de maand Elul weer naar boven geklauterd is. En precies op de 10e van de maand Tishri op Yom Kippur neergedaald is. Met die 2 nieuwe stenen tafelen. Maar goed, dan loop ik al vooruit naar Yom Kippur, maar dat is hier ook moeilijk te vermijden. Ik had het elke keer over Rosh Hashanah, maar de Bijbelse naam is gedenkdag van bazuingeschal, hebben we gelezen. Dat is dit dus dat woord gedenken in, zagar in het Hebreeuws, sigron, dat is gedachtenis. En dan dat bazuingeschal, de teruwa. Dat is dat bazuingeschal dat gebeurt met de shofar. Shofar, dat betekent de ramshoorn. Meestal is dat een hoorn van een ram of een bok, enkele keer een antiloper. En die is dan punt en ontpit. En als je daarop kan leren blazen, dan kun je er vele malen op blazen. En op de dag van de bezuinigingsschal wordt er wel minstens 100 keer geblazen. Een van de mooie dingen daarbij is dat de Joodse traditie daarbij denkt aan de Akeda van Isaac. Het zou toch leuk zijn als jullie altijd Hebreeuws zouden onthouden na afloop van al die avonden. De Akeda van Isaac, dat betekent het binden van Isaac. Namelijk op het altaar. Genesis 22. Het altaar, daar is Isaac op gebonden, maar gelukkig hij hoefde niet te sterven. Want daar was die ram die met zijn horens verward zat in die struiken. En die is dan ter dood gebracht in plaats van Isaac. Maar als je de shofar hoort, dan denkt de orthodoxe Jood dus ook altijd terug aan die ram die stierf in de plaats van Isaac, maar daarmee ook aan het offer van Isaac zelf. En dan heb ik altijd diepe gedachten gevonden. Al direct aan het begin van het jaar, bij het eerste blazen van de shofar, denken we aan het offer van Isaac, dat in Hebreeën 11 zo duidelijk betrokken wordt op het offer van Christus. En het weer tot leven komen van Isaac, figuurlijk gesproken, wordt verbonden met de opstanding van Christus. Ja, die shofar, wat een geweldig ding. Het is de moeite waard, maar daar ga ik u niet mee vermoeien. Dat moet u zelf maar eens opzoeken. Hoe vaak die bazuin genoemd wordt in het Oude Testament. Die bazuin, die klinkt op de belangrijke momenten van het leven. Je zou bijna na het Pinksterfeest, dat is in de derde maand, dat is al een hele tijd terug, nog bijna 4 maanden geleden, zou je een beetje ingedut kunnen zijn. Dat is een hele lange periode zonder feestdagen. Ja, behalve die maand, die 9e van de maand af, maar dat is natuurlijk een hele tijd eerder gebeurd. Sorry, dat is pas veel later ingevoerd, bedoel ik. En dan ineens word je als het ware wakker geschud. Op die eerste dag van de 7e maand klinkt de bazuin. En die klinkt vele malen. En als die bazuin klinkt, dan betekent dat niet in de eerste plaats Christus komt terug. Dat is allemaal Nieuw Testamentisch, dat is allemaal heel mooi. Maar de bazuin betekent in de eerste plaats Israël wakker worden. En wakker worden betekent hier nadenken, je bezinnen. Echt de tijd voornemen, er zijn 2 vrije dagen, je mag niet werken. De tijd voornemen om bij jezelf te raden te gaan. Niet de maatlaf laten aan te leggen bij je vrouw, bij je kinderen, maar bij jezelf. Maar die bazuin roept ook op tot strijd. Die bazuin kan oproepen tot waakzaamheid. Een nieuwe koning werd ingehuldigd met bazuingeschal. Dat is een prachtige tekst in nummer 23 waar Biliam dat uitspreekt. Als je goed naar Israël luistert, dan zegt hij, dan hoor je bij Israël het geklank van de koning. Dat is de shofar die klinkt in Israël ter ere van hun koning. En dat betekent daar natuurlijk de Heere God. Dat heeft nog niet direct betrekking op de Messias. Maar Israël is een volk dat direct verbonden is met de koning van Israël. De koning met een hoofdletter. Het is frappant, we hebben dat al eerder gezien. Zo gauw ze uit Egypte komen, dan zingen ze daar die lofzang in Exodus 15. En aan het einde staat dan in 1 vertaling, de Heere is koning. Dat is het koningschap van de Heere God. Dus die bazuin, je moet hem leren beluisteren. Die bazuin kan zeggen, kom eens tot jezelf, word eens wakker en ga eens nadenken. Hangt van de dag af. Een andere keer zegt hij, we moeten strijden, optrekken tegen de vijand die ons belaagt. Een andere keer, vandaag gaan we blij wezen over de koning die in ons midden woont. Of de koning die straat terug te keren. De shofar is ongelooflijk belangrijk in het hele jaar, maar op geen dag zo belangrijk als deze. Kijk, ik heb u eerder gezegd, die feesttijden kun je verdelen in 2 groepen. Die eerste groep, dat is in de lente, de eerste maand, tot en met die 3e maand Pinksteren. En dan de hele tijd niets. En dan gaan we van de 1e maand naar de 7e maand. Zoals die eerste feesten te maken hebben met de grote heilsfeiten, Pasen, heeft te maken met het sterven van Christus, Yom HaBikurim heeft te maken met de opstanding van Christus, Pinksteren heeft te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. Maar zo hebben nou die feesten van de 7e maand alles te maken met de toekomst. Met de tweede komst van Christus. En met de vestiging van zijn rijk. En daarom is die shofar zo belangrijk. Die horen we niet bij die eerdere feesten. Want die shofar betekent, als je dat naleest in Joël, dat moet u zelf maar eens thuis gaan doen. Als je dat in Joël 2 naleest, in die prachtige poëzie, dan staat daar blaas de bazuin in de eerste plaats vanwege verootmoediging. Er is nooit eigenlijk in de schrift de gedachte dat je blij mag zijn over iets zomaar. Alsof het niets van jezelf vraagt. Alsof je zomaar aan voorbij kan gaan wie je zelf bent. Alsof je zomaar deel kan krijgen aan het feest zonder dat er, wat jezelf betreft, verontmoediging, inkeer aan te pas komt. Je klein maken voor God. Voordat God zich in zijn grootte in jouw leven kan openbaren. En dat zie je bij Joël ook. Het begint met verontmoediging. Maar uiteindelijk zie je dat die bazuin in Joël het grote herstel van Israël in de eindtijd aankondigt. En bij andere profeten, ik heb hier Jesaja staan, maar de heer Jezus citeert dat ook in Matthäus 24. Bij andere profeten zie je dat het ook het zijn is voor de bijeenvergadering van Israël uit alle volken. Alsof de bazuin zo machtig en zo sterk is, dat de Joden in al die landen dat horen. En terugkeren. Eigenlijk beleven we daar natuurlijk al de voorvervulling van. Wat is het laatste gebod in de Bijbel? Nou, jullie zijn geen schoolklas, dus ik zal mijn vraag zelf beantwoorden. Bij de Bijbel bedoel ik dan de Joodse Bijbel, het Oude Testament. En daarmee bedoel ik dan niet de volgorde van de boeken zoals wij die kennen, maar zoals het in de Joodse Bijbel is. En de Joodse Bijbel eindigt met het boek Kronieken. En het allerlaatste woord in 2 Kronieken is... Hij trekke op in de oude taal. Dus de koning zegt dat zelf. Koning Cyrus, koning Kores. Die geeft, en dat is eigenlijk het werkwoord Alia. Daarom praten we vandaag over de Alia. Alia betekent dus niet alleen maar emigratie in Israël, maar het is een stijgende lijn. Het is het opgaan. Opgaan naar Jeruzalem. Jeruzalem ligt hoog. Dus van waar ook je maar bent, als je naar Jeruzalem gaat, dan ga je op naar Jeruzalem. En dat is dat op. Dat is het laatste gebod in de Bijbel. Ik zeg wel eens tegen een Jood, nog gebeurt het zo vaak. Wat doe je nog hier? Er staat een gebod in de Bijbel. En ik herinner me nog de eerste keer dat dat tot me doordrong. Het is voor een Jood helemaal niet vrijblijvend waar je nou eens gaat wonen. Ga ik nou eens wonen in New York? Nou, dan worden er nog 5 miljoen, dus je bent daar niet alleen. Of ga ik wonen in Lutjebroek? Nee, dat is een gebod in de Bijbel. Niet een uitnodiging, een verzoek. Er is een gebod in de Bijbel... Hij trekken op. Dat is een van de moeilijkheden van Messias beleidende Joden hier in het Westen. Want al die Joden in zulke gemeenten, die hebben elke keer de neiging om te emigreren. Dat doen ze ook en dat moet ook eigenlijk. Dus er blijven alleen de Joden vrienden over. Want die Joden zelf vertrekken. Ik kom regelmatig in zo'n gemeente waar intussen al heel wat Joden mensen vertrokken zijn. En die zijn alleen maar gehoorzaam aan het woord. Als ik een Jood zou zijn, dan ging ik ook. Maar ik ben geen Jood. Dus ik ben tevreden met Nederland. Maar Nederland is een vreemd land. Ik herinner me hoe ik ooit in de synagoge kwam, dat is al 1000 jaar geleden. Maar samen met een Israëlische jongen, een collega van mij. En die mevrouw van in die synagoge, we waren een beetje vroeg, die riep naar achteren. Hier is een Levi, want die jongen heette Levi, dus er was een Lafiet, hij zou een ereplaats hebben. Met een Hollandse jongen, dat was ik. Dus zo lang geleden is het al. En toen realiseerde ik mij, deze mevrouw woont al eeuwen, wat haar voorgeslacht betreft, in Nederland. Maar ik ben een Hollandse jongen. En zij is een Joodse vrouw. Dat is het verschil. En ze wonen in Nederland en als het zo uitkomt, dan benadrukken ze ook hun Nederlandse burgerschap, nationaliteit. Prima. Daar hebben ze ook het volste recht toe. Ze kunnen daarmee paspoorten krijgen, rijbewijzen en noem maar op. Allemaal heel nuttig. Maar elke Jood weet diep in zijn hart, mijn plaats is in Israël. Dat ik nog hier ben, dat is omdat de Heere God dat wil. Dat moet je nog wel heel goed weten. Maar daar ga ik niet over in zitten. Dat is hun zaak. Maar de bazuingeschal zegt ook, terug naar het land. Maar let wel. De moderne staat Israël is gesticht door communisten en socialisten. Ruwweg gesproken. Het aantal orthodoxe Joden was minimaal. En die wilden eigenlijk ook helemaal geen staat. Die zaten daar mee als Jeriem, die waren daar heel gelukkig. En die spraken helemaal geen Ivriet en die spraken Jiddisch. Dat is wel aardig veranderd, maar toch, heel diep zit dat er nog steeds in. Een staat die moet eigenlijk door de Messias aan ons gegeven worden. Maar geleidelijk aan is dat veranderd. En is dat religieuze gehalte steeds groter geworden. Dat is ook wel een beetje begrijpelijk. Seculariseerde Joden krijgen gemiddeld 1,5 kind en orthodoxe Joden 10 kinderen. Dus dat scheelt natuurlijk een hele hoop in de demografische opbouw van de staat. Maar toch, dat religieuze deel wordt steeds groter. Een steeds groter percentage van mensen die uitkijken naar de Messias. Want ze weten, dan wordt het pas echt. Dan zijn we af van die seculiere staat. Dan wordt het een staat waar we de Heer gaan dienen. Maar die 2 ellendige monumenten daar op het tempelplein zullen verdwijnen op een of andere manier. En dan komt daar de tempel zoals hij die zal bouwen. Dan zijn er geen Verenigde Naties meer die dat kunnen tegenhouden. Voor zover ze überhaupt iets kunnen tegenhouden. De bazuin zegt, verootmoedig je. Dat is bij een heleboel Israëli's niet gebeurd die geëmigreerd zijn. Dat moet nog komen. Verootmoedig je, maar ook, keer terug naar het land. Wordt bijeenvergaderd uit alle volken. Wij beleven dat. Toen ik geboren werd, was er nog geen zicht op de staat Israël. Zo'n oude kerel ben ik al. Ik ben geboren midden in de Holocaustperiode. En dat is, en ik zie nog een paar van die oude mannen knikken, die net als ik in het. Maar zo is het wel. Zo is het wel. Ik was 4 jaar oud toen de staat Israël gesticht werd. Dat is 70 jaar geleden, waardoor u exact kunt uitrekenen hoe oud ik ben. Maar zo is het wel een verandering, alleen al in die periode. Ik weet het nog. Het allereerst wat ik me herinner was de Suezoorlog in de jaren 50. En je leeft zo helemaal mee. Je hebt al die ontwikkelingen doorgemaakt. In 67 heb ik bloed gegeven voor die arme Israëlische soldaten in die 6-daagse oorlog. Vandaag zou het omgekeerd zijn. Dan zouden de jongens van mijn leeftijd van toen bloed geven voor de Palestijnse soldaten. Er is veel veranderd. Maar nog steeds blaast die shofar. En hij zegt tegen Israël, terug, teshuva, terugkeer. Terugkeer naar het land en de stad. Terugkeer naar de Here. En die 2 horen bij elkaar. Als je nou kiezen moet, maar dat hoef je niet, dan moet je in elk geval terugkeren tot de Here. Want terugkeren naar het land zonder de Here te kennen, daar zal een eind aan komen. Maar het beste is voor een Jood allebei. Want daar gaat God zich openbaren. Want uit Sion, mit Sion, tetse Torah. Uit Sion zal de wet uitgaan, de Torah. Het goddelijk onderwijs voor alle naties. Wat is dat bijzonder. Ten slotte, ook op Rosh Hashanah noem ik het dan toch maar even, worden offers gebracht. Dat is belangrijk, hoorde al die feest. En het is heel simpel. Trouwens, we hebben straks gezongen in Psalm 81, weet u wel, over het nieuwe maansfeest. Je moet natuurlijk bedenken, die eerste dag van de 7e maand is ook een nieuwe maansfeest. Dus je hebt daar de gewone dagelijkse offers. Dan komen daar nog eens de offers bij voor elk nieuwe maansfeest. En dan nog de specifieke offers van Rosh Hashanah. En ten diepste hoeft u er maar 2 te onthouden, eventueel 3. Er is altijd een brandoffer en een zondoffer. Het zondoffer spreekt van wat voor Gods aangezicht moest worden weggedaan. De vuile zonde. Het brandoffer is voor de Heere God. En laat zien dat degenen die zo gereinigd zijn, wel aangenaam gemaakt zijn in de ogen des Heeren. Opdat het voor u welgevallig zij, zegt de Heere God van het brandoffer. En zo staan wij niet alleen maar als gereinigde mensen voor God, maar ook als mensen die aangenaam gemaakt zijn in de geliefde, zoals we dat lezen in Efeze 1. Het zijn de 2 zijden van het werk van Christus. Het eerste is algemeen bekend, het tweede helemaal niet. Maar ze zijn altijd verschrikkelijk belangrijk. Niet alleen maar wat weggenomen is, de zonde, maar ook wat wij in Christus geworden zijn in Gods ogen. Ja, er hoort dan vaak nog een derde bij en dat is, maar dat is hier verder niet zo direct aan de orde. Het vredeoffer, daar komen we later nog wel op terug. Bijzondere dag. Af en toe heb ik meegemaakt, het is midden van Messias blijdende Joden. En dan raakt het je extra. Het is nu praten we erover. Maar zeg voor dat het werkelijk die dag was. En dat we het samen gingen beleven. Dat wij misschien wel als gelovigen uit de volkeren ook elkaar gingen uitdagen. Laten we nou eens opschrijven wat er niet goed zit in ons leven. Wat we weg willen hebben. En niemand hoeft dat te lezen. Maar we gaan het werpen in de diepte van de zee. In de wetenschap. Dat straks Yom Kippur aanbreekt. De grote verzoendag. Waar dat offer gebracht wordt. Waardoor al die zonden worden weggenomen. En die offers van Rosh Hashanah 10 dagen eerder is nog maar een inleiding daarop. Maar ze geven aan, vanaf het begin, het offer van Christus is alles. Het is de basis voor Israëls geestelijk herstel, de verontmoediging en de vergeving. Maar het is ook de basis van Israëls nationale herstel. Hersteld in hun eigen land en straks ook de tempel weer hersteld. Dan wordt als het ware het hart weer aan hen teruggegeven. God zegene zijn woord.